Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. 56, het vierde vers, wij willen dat zingen op ingetogen wijze. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. 56, vers 4. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen in het eerste boek Samuel, daarvan hoofdstuk 30, de eerste 19 versen. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 19, is de schriftlezing vanavond, maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof en ieder spreken in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens 1 Samuel 30 van 1 tot en met 19. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. En Ziklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren, gevankelijk weggevoerd hadden. Toch zouden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zien, zij was met vuur verbrand en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hem was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tot de priester Abjador, dus de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjador bracht de efod tot David. Toen vraagde David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zei tot hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als ze kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat ze over de beek Besor niet konden gaan. En ze vonden een Egyptische man op het veld en ze brachten hem tot David. En ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen. En hij at en zijn geest kwam beter in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zei David tot hem, wiens zijt gij en van waar zijt gij? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb. En we hebben Ziklag met het vuur verbrand. Toen zei David tot hem, zoudt gij mij wel heden afleiden tot deze bende? Hij dan zei, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden, dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en zie, ze lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag. En er ontkwam niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kemels reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn twee vrouwen. En onder hen werd niet gemist, van de kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en dochters, en van de buit ook tot alles wat zij zich genomen hadden. David bracht het allemaal weder tot zover.
Gemeente, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote God, mogen we uw naam erkennen. Dat u ons nog niet moe geworden bent, maar nawandelt met uw gunst bewijzen. En ook vanavond liefde arbeid aan onze zielen wilt besteden. Om uw naam groot te maken. Om ons te verklaren hoe u zondaren opzoekt, hoe u ze draagt en spaart, hoe u ze redt en zalig maakt. Mogen onze kinderen het horen, zodat het in hun hart mag komen. Onze jongeren, zodat ze zullen weten welke weg ze hebben te gaan. Onze ouderen ook, in de kracht van het leven, met zoveel beslommeringen. Onze grijzaards. Die levensavond is gevallen, dat de avondzon bijna gaat achter de horizon. Heere, geef toch dat heilige belang bij uw woord om te luisteren alsof ons leven ervan afhangt. Ja, ons leven hangt ervan af, want als u met ons in gericht treedt, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Wil u dat maar eerlijk aan de orde stellen, Heere, het aanwijzen door uw geest en wet, die levendmakende bediening schenken die uit Christus is, om te verlossen uit Satans klauw, om in te lijven door een waar geloof in zijn gemeenschap. Heere, geef dat kindergeschrei, geef dat hongeren en dorsten, geef dat missen en zoeken. Maar wilt u ook geven dat we het daar niet bij zullen kunnen houden? Want er kan zoveel zijn op godsdienstig vlak, waarin een mens zich vroom weet, waarin een mens zich ijverig weet, waar die misschien ook wel vreugde aan ontleent, maar het zal Christus moeten zijn. En als het Christus niet is, dan moeten we het met onszelf doen en dan komen we eeuwig om. Heere, wilt u dan die gerechtigheid maar na aan het hart leggen, die eisende gerechtigheid. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, om met alles wat er in het leven is gebeurd niet te eindigen in de mens, maar te eindigen aan uw genadetroon. O God, wees mij zondaar genadig. Om met alles wat er in het leven gebeurde, die honger en dorst over te houden naar hem en naar zijn gerechtigheid. Heere, wilt u daarin meekomen, als dat wordt gebracht in de prediking vanavond, dat dan ook er onderwijs mag zijn voor zulke behoeftige zielen. Hoe Christus nu wordt gekend in de praktijk van het leven en hoe hij nu zijn weldaan wonderbaar maakt. Voor zulken die het leven in eigen hand niet kunnen houden. Wilt u tonen dat u van ze af weet, Heere, en die van verre staan, die het zo aan vrijmoedigheid ontbreekt, brengt u ze naderbij. En die vastgevaren zijn, die ergens hoog op de klippen zitten. Wilt u ze afbrengen van alles wat ze te veel hebben. Die zo heen en weer geslingerd worden, besprongen door de vijand die hen hoont, die in het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort, waar is God op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Heere, doe ze hopen op uw heil, die dreigen om te komen, omdat ze uw stem maar niet horen, die dreigen weg te zinken, omdat ze uw liefde niet kunnen missen. Heere, zoek ze op. Toon ze uw middelaars genegenheid, dierbare zaligmaker, om in u ons heil, ons hoogst geluk te mogen beschouwen, dat uw volk zich in u verblijde. Maar wat is het ook goed om u te zoeken en te vrezen, mag dat voor onze jongeren de boventoon hebben. En dat zo ook die bekering mag doorbreken om de zonde te haten en te verlaten, om u te zoeken, te dienen en lief te hebben, die nimmer beschamende rotssteen. Mogen we zo morgen ook ons werk weer gaan doen. In de gezinnen, vaders en moeders, de moeders zeker ook. Wat ligt er op hen een belangrijke opgave? Wat hebben ze mooi werk? Juist als de kinderen zo zich van hen afhankelijk weten. Ze liefde mogen geven en tegelijk ook leiding. Wil onze moeders daarbij helpen. Maar ook de vaders. Geeft u ze gezag. Geeft u ze toegenegenheid. Verbondenheid. En willen onze gezinnen geven de vrezen van uw naam. Dat onze kinderen in alle eenvoud het mogen proeven, dat uw woord de waarheid is. En dat er maar één leven een goed leven is, namelijk om u te dienen en te vrezen. Wil ons gedenken als we kleinkinderen hebben. Wil ons gedenken als we pleegkinderen hebben. Wil ons gedenken als we niet tot een trouwdag kwamen. Mogelijk is ons huwelijk kinderloos gebleven. Wil ons gedenken als we weduwnaar zijn of weduwe. Heren, alle omstandigheden kunnen het hart zo op eigen wijze ook vervullen of zelfs terneerdrukken. Geef kracht naar kruis, geef ondersteuning als het moeilijk is. En als er eenzaamheid is, veel in stilte wordt gedacht en afgetopt, wilt u bezoeken en mensen geven om eens mee te kunnen spreken. Heren, wilt u zo uw zorg in de gemeente betonen? Er zijn er die hebben een ziekte bij zich. Die moeten behandelingen ondergaan, medicijnen gebruiken. Wil u sterken, kracht geven voor elke dag, mag het oog maar op u geslagen zijn. En wilt u dragen, heren, en doordragen, ook als wij geen kracht meer hebben. Lieve heren, wilt u gedachtig zijn als er psychische noden zijn. Zorgen van maatschappelijke aard, misschien wel wat betreft ons werk. Geeft u uitkomst en leiding, ook als de werkweek wacht, de arbeid op ons afkomt. Heeft daarin ook uw krachten ervaren, wilt u zorgen als we niet meer in het arbeidsproces zijn. Geef zegen ook als we vrijwilligerswerk mogen doen, mantelzorger zijn. Mogen we bidden voor alle arbeid, heren, ook in uw wijngaard van de ambtsdragers. Maar ook het werk in de Gouwstraat, wat in de klasses wordt gedaan. Mogen we het beroepingswerk u opdragen. Onze geliefde medebroeder, geeft u licht en leiding, heren, en kon het zijn wil Barendrecht verblijden. Met een eigen dienaar des woords, bewaar voor moedeloosheid. Maar doe de kracht van uw woord en werk ervaren, ook hier. En wilt u geven dat meerdere dienaren des woords mogen worden toegevoegd. We denken ook aan de klassis Gouda. Maar broeder Clemens als enige overblijft. Als dominee Tanus straks met emeritaat gaat. En de klassis Amsterdam. Dominee Heikamp als enige nu. Dominee Vermeij met emeritaat gaat. Heren. U hoeft maar te zeggen tot deze ga en hij gaat en tot een ander doe dat en hij doet het. De nood is daar zo groot. Maar we voelen allemaal onze eigen nood en dan bidden we, wilt u nieuwe arbeiders toevoegen. Dit jaar werden we verblijd met 3. We durven haast niet alweer te vragen, maar heren, het mag toch, want de oogst is groot. En u hebt zelfs gezegd, bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstootte. En dat doet u toch niet alleen in juni. Maar als de zaak opgebonden wordt, dan kan dat ook in oktober. Dat uw geest krachtig wordt en vaardig. En dat u door uw woord en geest gaat werken wat nodig is om visser van mensen te mogen worden. Heere, verblijd met uw wonderdaden. Mogen we smeken ook voor die broeders die niet meer uit kunnen gaan. Ook onze geliefde medebroeder die lid is van deze gemeente. Wilt u in de stilte geven het spreken van uw geest en dat hun tong wordt als de pen van een vaardige schrijver. De schoonheid van die koning gaat al het schoon der mensen verre te boven. Heere, mag dat evangeliewoord ook klinken op de zendingsvelden, onder het Joodse volk. Mag dat evangeliewoord ruim baan krijgen, ook in deze tijd. Het is een moeilijke tijd, sterk onze overheid mag ze zijn, dienares van u. Plaatselijk, provinciaal, landelijk, burgemeester en wethouders, de regering. Geef wijsheid. Geef ook rust en saamhorigheid onder het volk. Het deint op de golven van de emotie en de angst. Het volk is zijn God kwijtgeraakt. Het volk heeft de vrijheid gekozen en moet nu de dure prijs betalen. Heere, doe ons buigen. Onder u. Doe ons buigen onder ons volk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij. Onze vaderen tevens. Mag dat gebed gevonden worden. En dat zo ook uit het Nederlandse volk te nog mochten worden toegebracht. Wil bewaren voor de coronaziekte. Voor nieuwe uitbraken. Wil een beschutting leggen om uw kerk en om al wat heilig is. Mag dat ervaren worden, ook vanavond. Helpt u uw dienaar en degene die een taak hebben, mag het ordelijk en eerbiedig toegaan. Verblijd, Heere, met uw inkomsten. Geef heil door uw rechterhand, om Jezus wil. Amen. Psalm 142, het eerste vers willen wij samen zingen. Ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot Hem. Ik heb voor Zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. 142, het eerste gaan wij zingen. Ik wil erop wijzen dat de collecten bestemd zijn voor diaconie, kerk en pastorie onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken, wij willen het van harte bij u aanbevelen. Wij zingen 142:1. Gemeente onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest, wil ik vanavond u Gods woord bedienen uit 1 Samuel 30, het gelezen gedeelte. Als uitgangspunt lees ik u vers 6, het laatste. Vers 6c van 1 Samuel 30. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Davids sterkte in God. Eerst zien we zijn nood. Dan gaan we het verband van onze tekst na. Tot en met vers 5. Davids nood. Vervolgens zien we Davids eenzaamheid. Vers 6 het begin. Davids eenzaamheid. En tot slot zien we Davids God. Het slot van vers 6 en dan ook het vervolg van de geschiedenis. Davids God. Davids sterkte in God. Ten eerste zijn nood, ten tweede zijn eenzaamheid en ten derde zijn God. Hoe komt David toch daar in dat Filistijnse land? Daar hoort hij toch helemaal niet? En o zo gemakkelijk zouden we erachteraan kunnen zeggen, David, dat komt ervan. Laten we het eens nagaan, gemeente. Hoe is het eigenlijk gekomen? David was 16 jaar oud, zo ongeveer, toen hij tot koning werd gezalfd. 16 jaar, hoor je dat, jongens? 16 jaar. En dan van Gods wegen uitgekozen om koning te worden, zalf te ervaren hoe dat afvloeit van je hoofd over je kleding nat maakt en een heerlijke geur verspreidt. 16 jaar mag je de Heere dienen. Met heel je hart, voor heel je leven. Zijn die jongens van 16 jaar, meisjes? Dan zal dat in Davids leven een verandering hebben gegeven. Een hoop, een richting, een kracht. Wat lag er een belofte in zijn leven. Waar de Heere toch zelf voor in zou staan. Jazeker. 20 jaar was hij, dus 4 jaar later, toen heeft hij Goliath gedood. Indrukwekkende geschiedenis. Daar was David ook bij zijn hart. Daar heeft de Heere getoond dat hij met David is. Het volk heeft het gezien, de vrouwen hebben gezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen sloeg het om. David kwam wel aan het hof bij koning Saul, maar koning Saul werd jaloers. Het leven van David werd moeilijk gemaakt. Het ging niet alsmaar verder en alsmaar beter, maar hij vorderde niets en het ging alleen maar slechter. Hij moest vrezen voor zijn leven. Hij was 26 jaar oud toen hij vluchtte. Jongens en meisjes kennen die geschiedenis, die pop die Michal in bed had gelegd. Toen was hij 26 jaar oud. En we weten dat hij toen ook is terechtgekomen bij Achis in Gat. En nu is hij daar opnieuw terechtgekomen. Dus aan het eind van die moeilijke periode in Davids leven is hij 2 keer bij Achis geweest. De eerste keer heeft hij zich aangesteld als iemand die zijn verstand kwijt was. Hij heeft zijn speeksel in zijn baard laten lopen. Die knechten van Achis zeiden, wat moet je nou met zo'n man? Is nog gevaarlijk ook. En nu is hij dus weer bij Achis geweest. Nu heeft hij Ziklag toegewezen gekregen. Nu woont hij een soort onder de bescherming van Achis. En daartussenin, tussen die 2 keer bij Achis, zit dat omzwervende bestaan. Dat wonen in de woestijn. Dat hij was als een eenzame vlo, als een veldhoen op de bergen, zo is hij dus bij Achis gekomen. In hoofdstuk 27 vers 1 staat, David nu zei in zijn hart, nu zal ik 1 der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastig ontkomen in het land der Filistijnen. Opdat Saul van mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landpalen van Israël, zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Zo is hij dus bij Achis gekomen. Bij Achis, dat is ook opmerkelijk, waarom bij Achis? Er waren toch vast nog wel andere gebieden waar hij dan heen had kunnen gaan? Opmerkelijk is ook in de geschiedenis die hiervoor staat, als Achis zich opmaakt voor de strijd bij de vlakte van Jezreel, opmerkelijk is dat Achis op bijzonder respectvolle wijze over David spreekt. Kennelijk was er een toegenegenheid bij Achis voor David. Heeft David dat geweten? Ik denk het. Het is toch ook opmerkelijk dat Achis de vorige keer, toen David zich zo aanstelde, niet streng opgetreden is tegen David. Maar altijd is er bij Achis respect voor deze jonge man. Hoe zal dat komen? Ik heb gedacht, toen David tegen Goliath streed, dat is dus nu zo'n 8 jaar geleden, toen was daar natuurlijk heel dat Filistijnse leger bij. Zou Achis erbij geweest zijn? Als Achis nu koning was, dan was hij toen misschien generaal. Zou Achis het gezien hebben hoe die jonge man met een herdersslinger, die grote kampvechter, heeft platgelegd? Zou Achis respect gekregen hebben voor die jongen? En ontzag, omdat Achis het voelde, dit is een jongen met wie de God van Israël is. Deze jongen moet nooit tegen je krijgen. Ik houd het niet voor onmogelijk, gemeente, dat Achis daarom op een gegeven moment tegen David zegt, ge zijt me als een engel van God. Ja, zegt iemand, dat kan wel wezen, maar David had daar natuurlijk nooit naartoe mogen gaan. Hij was van pad af. Geen wonder dat je dan in de nood komt. Nou, voorzichtig gemeente, voorzichtig. David kwam niet in de nood, hij was al in de nood. En als hij in 27 vers 1 zegt, nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Dan tekent dat die nood. En laten we voorzichtig zijn om te zeggen, dan had David maar op de Heere moeten vertrouwen en dan zal de Heere hem wel beveiligd hebben. Denk eens terug aan de Tweede Wereldoorlog. Al die mensen die toen ondergedoken zijn. Moeten we daarvan zeggen, die mensen hebben niet op de Heere vertrouwd? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Er zijn situaties van onderduikers waar ik diep respect voor heb. Voelt u? Als het oorlog is, dan is het allemaal niet met een schaartje te knippen. Dan kunnen wij makkelijk zeggen, zus of zo, en daar is misgegaan. Ach toch. Calvijn zegt, dit was voor David één grote voorbereidingstijd voordat hij koning werd. Hij moest leren hoe de Heere zijn belofte vervult door donkere nachten en diepe wegen heen. Dat je op het laatst verschil niet meer kunt maken tussen goed en kwaad. Dat je moet zeggen, Heere, wat ben ik toch een ellendeling, wat breng ik ervan terecht. En om nou dan te weten wie je aan je God hebt, dat is de oefening voor David geweest. God gaat zijn belofte vervullen, ja, zeker. Door het onmogelijke heen. Heeft David dan geen schuld gehad? Zeker. Zeker wel. Toen hij oorlog voerde, dat er bloed aan zijn handen kleefde. Nou, daar moeten we ook weer voorzichtig in zijn. Want dat waren de oorlogen des Heren. Die volken die daar woonden, die David bestreed, dat waren de volken die Jozua had moeten uitroeien. En Saul had dat moeten doen, maar die zijn daar gemakzuchtig in geweest. David heeft dat op zich genomen. En daarmee heeft David de grondslag gelegd voor zijn rijk en straks ook voor het vrederijk van Salomo. Alleen, Hoe nodig het ook was, inderdaad, David was niet zonder schuld. Hij wende voor, hij loog. Was hij altijd rechtvaardig in zijn oorlog voeren? Ach, ik heb er geen behoefte aan om David verdacht te maken of onder schuld te stellen, maar ach, misschien zijn er wel in ons midden die iets van zo'n moeilijke levensgang kennen. Dat je het in je geweten al 1000 keer bent nagegaan. Heren, waar heb ik het misgedaan? Waar heb ik de verkeerde afslag genomen? En je komt er niet meer uit. En als ik je nou vraag, sta je eerlijk ten opzichte van God? Dan zeg je, ach, de Heere weet alle dingen. Maar als hij met mij afrekent naar wat ik ervan terecht heb gebracht, dan is het een verloren zaak. Met de belofte van God geëindigd. Op een doodlopende weg. En dan in eigen kracht niets te kunnen presteren dan alleen maar schuld en onmogelijkheid. Ja, verstaat u dat? En dan wordt het nog moeilijker, want dan zegt Achis dus inderdaad, nu gaan we oorlog voeren tegen Saul. David, je moet mee. Ik denk dat dat ook tekenend is voor die benarde positie van David. Hij was een onderduiker, hij kon niet eerlijk in en uit gaan. Hij kon ook niet zeggen waar hij mee bezig was. Hij moest altijd iets voorwenden. Maar wat brengt dat een spanning met zich mee ten aanzien van het 9e gebod? Wat brengt dat voor David een spanning met zich mee ten aanzien van het 6e gebod? En zal hij nu moeten gaan strijden tegen zijn eigen volk? Moet hij nu Achis vaarwel zeggen? Het zijn vragen, gemeente. De Heere heeft zijn kind David op een weg gebracht waarin hij de diepte van de put van de verlorenheid een beetje moet gaan bekijken van de binnenkant. De Heere heeft zijn kind en knecht gebracht in een weg waarin hij in de praktijk moet gaan leren wat nu onschuldig onvermogen is tot enig geestelijk goed. En dan moet je koning worden. En dan heb je een belofte van God in je hart en in je leven die je meedraagt. En dan kom je niet verder dan onmogelijkheid en schuld en dat je zegt, Heere, nu bederf ik het alweer en nu maak ik u moeite met mijn schuldig onvermogen, zijn nood. U kunt lezen in hoofdstuk 28, 29 hoe dat allemaal is gegaan. Ik laat het daar ook maar mee rusten. Leest u het nog eens rustig na. Bijzonder inderdaad hoe Achas respectvol over David blijft spreken. David krijgt uitkomst. Hij hoeft toch niet te blijven. De andere koningen zijn er helemaal op tegen. En David gaat de dagreis van 3 dagen terug. Van de vlakte van Jezreel, waar de strijd zou zijn, terug naar Ziklag. De plaats die hij heeft toegewezen gekregen om daar een soort onderduikplaats te hebben. Met natuurlijk die mannen die bij hem waren. David gaat terug naar de vrouwen en de kinderen die ze daar hebben achtergelaten. Davids nood, dat is onze eerste gedachte. En die nood die wordt wel het hoogst als ze bij Ziklag komen. Alles verwoest. Een rokende puinhoop. Wat zal dat David en die mannen hebben doorsneden? Misschien zijn er onder ons die dat wel kennen in de praktijk. Je bedrijf failliet. Bezittingen verloren. Gedwongen te moeten verhuizen. Misschien zijn er onder ons die dat wel kennen in de praktijk. Een ernstige ziekte die knaagt aan je gezondheid. Zorgen over je huwelijk of over het huwelijk van je kinderen. Breid u het maar uit. Dan dan lijkt het alsof alles wat je hebt gekregen, wat je met zorg hebt mogen onderhouden, ineens omver wordt gestoten. En ongetwijfeld heeft David ook gedacht aan zijn vrouwen en zijn kinderen. Daar zal een liefdesbetrekking zijn geweest. Dat zeggen we bij een aanrijding in het verkeer. Het is maar blik, kun je repareren. Gelukkig zijn er geen mensen mee gemoeid. Maar als je bloedband raakt, dan voel je het van binnen. Ouders het kind, kinderen de ouders, je broer, je zus, mijn geliefde. Davids nood. En de diepste nood, gemeente, ik geloof dat dat voor David is geweest. Dat hij nu een puinhoop heeft overgehouden. Heeft er zelf naar gemaakt, ach, ja, dat zal hij moeten erkennen. Heeft een puinhoop overgehouden. Maar weet u wat het ergste is? Begon met Gods belofte. Toen hij 16 was, dat hij koning mocht worden. En wat is er van over? Puinhoop. Wat moet David nu nog antwoorden als de duivel hem sart en benauwd? Waar is God op wie gebouwde? En aan wie uw zaak vertrouwde? Geloof je nou werkelijk in de waarheid van Gods belofte? Was dit toch niet gebeurd? Davids nood. Het is een prachtige geschiedenis, jongens en meisjes. Vast heeft de juffrouw er wel eens over verteld. Heb je het gelezen thuis uit de kinderbijbel? Ja, de Heere helpt zijn kinderen altijd en hij heeft ook voor David gezorgd. Maar merk je het? David kan het niet meer bekijken. En als David nu moet gaan afrekenen bij de Heere, dan heeft David alleen maar onmogelijkheid en schuld. En dan is het voor David verloren, dan kan hij nooit meer koning worden. En weet je, jongeren, dat zijn lessen die de Heere geeft in het leven van zijn kinderen. Dat noemen we ook wel oefeningen. Nou, dat weten jullie, lessen en oefeningen, dat heeft alles met elkaar te maken. Dan gaat de Heer zijn kinderen oefenen. En nu gaat hij David leren wat David aan zijn God heeft. Ook in zulke moeilijke omstandigheden. Ach. En vanavond zit er misschien iemand wel mee te luisteren thuis. Of hier in de kerk. Die zegt ja. Wat David aan zijn God heeft. Maar ik zou het voor mij werkelijk niet weten. Zo'n donkere nacht. Zo'n onmogelijkheid als waar ik in ben geëindigd. We komen bij onze tweede gedachte, Davids eenzaamheid. Er staat in vers 6 dat David zeer bang werd. Want het volk sprak van hem te stenigen. Wie waren die mensen van dat volk? Dat was alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had, alle man wiens ziel bitter bedroefd was. David was hun overste geworden. David kon niet blijven in het Joodse land. Hij moest onderduiken voor koning Saul en allemaal andere onderduikers hadden zich bij hem gevoegd. Dat waren dus Davids vrienden. Het waren soldaten. Het waren geen makkelijke mannen, maar kerels. Niet voor een kleintje vervaard. Misschien waren ze ook wel ruig, maar David was hun overste en ongetwijfeld zullen er onder hen zijn geweest die de hoop hadden dat David hun koning zou worden. Ongetwijfeld zijn er onder hen geweest die ook die slag van Goliath hebben meegemaakt, die de vrouwen hebben horen zingen en die hoopten dat deze overste straks hun koning zou zijn. Maar kijk eens om je heen, die mannen die zijn ontgoocheld. Ziklag is verbrand, het is een puinhoop. Kijk eens om je heen, Die grote stoere kerels, die missen hun lieve vrouwen en kinderen. Het volk sprak van David de stenige. Dit is voor hen te veel, nu breekt er iets in hen. Het is of ze zeggen, David, we hebben alles voor je overgehad en we wilden steeds met je meegaan en geen gevaar was voor ons te risicovol, maar dit kunnen we niet meemaken. David, nu is het klaar. Ja, meer nog. Ze pakken stenen op. Ze zeggen, David, nou moet je zelf maar gaan betalen met je eigen leven. We houden je verantwoordelijk voor de ellende waarin we nu zijn terechtgekomen. Het volk sprak van hem te stenigen. David werd zeer bang. Dat is wat. Als je vrienden, je vijanden worden. Dat is bij David gebeurd. Davids eenzaamheid. Calvijn zegt, David werd geoefend. Straks zou hij koning worden. Maar dan moest hij nu leren wat hij aan zijn God zou hebben. En hoe leert de Heere dat? Hoe doet hij dat wel? Door te oefenen, weet je nog? Jonge mensen, door te oefenen. Dat de Heer als het ware tegen David zegt, David, ga maar eens oefenen. Ga dan maar eens oefenen wat je geloof nog voor je betekent. Als ik je vrienden een ogenblikje tot je vijanden maak. Ze nemen stenen op. En dat gaat over vriendschap, ja. Dat gaat over angst en intimidatie, ja. Maar het heeft ook een geestelijke strekking. Want deze mannen, ik zei het, er zullen er vast geweest zijn, die hadden hoop dat David hun koning zou worden. En als ze nu stenen in hun handen hebben, dan zeggen ze, David, voor alles wat we ooit van je hebben gehoopt, en dat je een kind van God was, en dat je de gezalfde des Heren was, en dat je de beloofde koning zou zijn, we geven er niks meer voor. Het zal wel inbeelding zijn geweest. Hoogmoed. Dat je het ons hebt willen laten geloven, nemen we je zeer kwalijk. Het is klaar. En ze spreken als het ware een veroordeling uit over Gods genadewerk in Davids leven. Dat zelfs je beste vrienden het niet meer van je overnemen. Davids eenzaamheid. Misschien zijn er hier wel nog onze kinderen. Die weten wat dat betekent. Eenzaamheid. Verlaten. Onbegrepen. En dan met stenen in de handen straks de laatste adem. En dan voor God verschijnen. Want ongetwijfeld is dat door zijn gedachten gegaan. Heere, hoe moet dat? Moet ik nou zo de dood in? Ongetwijfeld heeft hij zich daaronder moeten buigen. En in die stille zielenworsteling die plaats van verootmoediging gezocht om met de Heere eens te zijn. Hem geen ongerijmdheid toe te schrijven. Heere, als u mijn zieklag, mijn einde maakt, doet u geen onrecht. Ik ben een onwaardige. Ik heb het bedorven. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik kan uw belofte niet waarmaken. Ik kan het alleen maar bezoedelen. Heer, het is rechtvaardig, doch, David. Ja, u zegt, dat is het begin van onze tekst. Dan gaat hij zich sterken in de Heere, zo'n God, ja. Maar het begin daarvan hoort ook nog bij zijn eenzaamheid. In gedachten zie ik hem zitten. Zijn hoofd in zijn handen geheven naar omhoog. In de gedachten zie ik hem liggen op zijn knieën, eerbiedig voor Gods aangezicht. Maar hij is alleen. Zijn vrienden staan met stenen klaar. Is er dan niemand die voor hem bidt? Is er dan niemand die met hem zucht? Want een oefening voor David. Een oefening. Ja, kattengezanten, dat noemen we nou een geloofsoefening. Zou David hier iets kunnen leren dan? Ja. Mijn broederen, ben ik vreemd. Door elk onteerd en onbekend. De zonen mijner moeder, ik vind onder hen nog schutsheer. Nog behoeder. Psalm 69. Wanneer zingen we die psalm? Altijd in de lijdenstijd. Op wie ziet die psalm? Ook op David, ja. Maar bijzonder op Christus. Op die grote Davids zoon. Ziet u het? Een oefening voor David. David leefde 1000 jaar voor Christus. Dat lijdensevangelie is nog zo lang weg. Maar de Heere brengt David in een weg waarin hij een lijdende, een strijdende, een schuldovernemende, een betalende borg nodig krijgt. De Heere brengt David hier in een gestalte waarin iets zichtbaar wordt. Van die man die in Gethsemane's hof heeft gekropen over de grond. En zijn zweet werd tot grote druppels bloed. Je moet het maar nodig krijgen, gemeente. Dat er iemand is die je pak overneemt. Dat er iemand is die je bederf voor God gaat goedmaken. Je moet het maar nodig hebben dat er één is die gerechtigheid gaat aanbrengen. Dat er één is die de belofte van God gaat waarmaken in zijn dood en opstanding. Je moet het maar nodig hebben. Omdat het anders eeuwig omkomen wordt, namelijk wanneer Jezus zich aan je onttrekt. Wat een oefening. Volk des Heren. Als je alleen overblijft. Als je voor Gods recht niet kan bestaan. Als je Gods belofte niet kunt vervullen. En als je hart schreeuwt. Om de bediening uit de middelaar. Zo maakt de Heer er plaats voor. Zo werkt de Heer op hem aan. Zo oefent hij. Zo stelt hij op de proef. Doch, David. Davids nood. Nee, het is voor Gods kinderen geen zaak van vreugde. Als ze zo gebracht worden in de smeltkroes. Als de Heer zulke onbegrepen wegen met ze gaat. Als zo Gods beloften lijken vast te lopen op allerlei onmogelijkheid en schuld. Het is geen zaak van vreugde als dan dat stille verwijt een plaats kan krijgen in je hart. Heer, u had het toch ook heel anders kunnen besturen. Waarom nu zo? Het is een moeras waarin een mens kan worden weggezogen. Al was het de moedeloosheid, ik heb het ooit eens een weduwnaar horen zeggen. Die jong zijn vrouw verloor en achterbleef met een gezin met kinderen. Ik vroeg aan hem, hoe is het met je? Hij is op zich wel goed. Maar weet je wat ik moet ontdekken? Dat moedeloosheid een broertje is van de opstand. We hebben toen niet veel meer tegen elkaar gezegd. Zo'n indruk maakte het op me. Moedeloosheid een broertje van de opstand. Doch, David. Ziet u wat hij doet? Hij gaat bidden tot God. Er is geen andere weg meer dan alleen nog het gebed. Kun je voor je gebed niks meer rekenen? Ben je zo bang geworden dat die hemel toegesloten blijft? En maakt dat juist de dreiging van die stenen van je vrienden nog zoveel erger? Hoorde eens een broeder zeggen: dominee, één ding troost me. Mijn gebed kan niemand me afnemen. Wat een gedachte. Zijn er zulke zuchters in Barendrecht? Mijn gebed kan niemand me afnemen. Laat ze maar met stenen gooien. Laat mijn weg maar zijn onbegrepen in de diepte van de zee. Maar mijn gebed kan niemand me afnemen. Doch, David, eenzaam. Als het maar mocht wezen. Met God gemeenzaam. Is David nou gelukkig, jongens en meisjes? Is Gods kind nou gelukkig als hij zo'n moeilijke weg moet gaan? En toch zeg ik ja. Want let erop. David zoekt de Heere. Oh, wat zijn we makkelijk. Met zoeken klaar. 5 minuutjes, dan vinden we het alweer genoeg. Oh, wat zijn we makkelijk met zoeken klaar. Het lijkt of ik toch geen verhoring vind. Het zal me wel niet gegeven worden. Oh, wat zijn we makkelijk met zoeken klaar. Ik heb het zo druk, mijn agenda stroomt over. Oh, wat zijn we makkelijk met zoeken klaar. Het moet je toch gegeven worden. Ik kan helemaal niet zoeken. Wat zijn we makkelijk met zoeken klaar. Doch, David. Daar, gemeente, moet het heen, volk des Heren. Die bedelaarspraktijk, hoe is het ermee? Ik heb het eens gehoord van een man die gestorven was. En de zuster had de laatste zorg verleend aan de overledene. En ze riep de zoon erbij. En ze zei: wat is er met die knieën van je vader? En toen zag die zoon het. Ja, zuster. U moet weten. Ik heb een biddende vader gehad. Hoe is het met knieënwerk in uw leven? Doch. David, nee. Ik vraag niet of u er veel van kent. Ik vraag niet of u diep doorgeleid bent. Ik vraag niet of u hoog kan beroemen. Maar ik vraag of u die gang van David mag kennen. Om in de nood van je leven geworpen te worden op die biddende zaligmaker. Vader, indien het mogelijk ware. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kom, hij is gezeten aan de rechterhand van de hemelse Vader. Nooit is hem gehoor ontzegd. Hij bidt op grond van zijn verdiensten. Matthew Henry zegt, hij hoeft zijn doorboorde middelaarshand van die troon aan de rechterhand van de Vader, zijn Vader maar voor te houden. Of zijn Vader schikt hem toe alles waar hij om bidt. Doch David, zijn eenzaamheid. Maar nu gaan we naar onze derde gedachte om te zien wat David aan zijn God heeft gehad. We gaan er eerst van zingen, 63, het vierde vers. Wanneer ik op mijn leger stee aan u gedenk in stille nachten, het is 63 vers 4, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt ter hulp geweest. Davids God. Het is een grote tegenstelling, jongelui, voor David. Als je hem vergelijkt met Saul. Ja, David is van die vlakte van Jezreel naar Ziklag teruggegaan. Van noord naar zuid, zo langs de kust. Daar is hij 3 dagen over gedaan en je mag rekenen. Toen David vertrok, dat is zo'n beetje de avond geweest voordat de strijd begon. Ik had het net over Saul. Wat heeft David gedaan? Die is teruggegaan naar Ziklag. Die had nog een reis voor de boeg. Wat heeft Saul gedaan die eerste avond? Toen David vertrok van Jezreel en naar Ziklag ging. Wat heeft Saul toen gedaan? Saul zag de strijd komen. Saul zal niet geweten hebben dat David in de buurt was, maar Saul heeft wel geweten dat morgen de strijd zou beginnen. En Saul heeft ook aangevoeld dat het voor hem heel spannend zou worden. Wat heeft Saul toen gedaan, weten jullie het nog? Hij heeft gevraagd, is er nog een waarzegster? Saul had die waarzegsters allemaal moeten uitroeien. Maar hij vraagt of er nog een overgebleven is. Dus hij heeft dat ook niet zo nauw genomen. En nu neemt hij er de toevlucht toe. En we kennen die geschiedenis, ik ga dat niet uitbreiden. Jongens en meisjes weten het ook, die waarzegster, en dat dan Samuel moest gaan spreken. Wat griezelig, wat eng. Ja, maar vergis je niet hoor. Met horoscopen en met glaasje draaien. En er zijn tegenwoordig ook allerlei andere manieren om die donkere machten op te roepen in je leven. In elke lichting van eerste, tweede klassers van Twartburg zitten er wel die je er meer over kunnen vertellen. Zou je oppassen? Dan moet je vandaan blijven, ver daar vandaan. Het zijn machten van de duisternis en die zijn er echt. Dan ben je gezegend als je naar Gods woord mag wandelen. Als je je houden mag aan die waarheid. Als je mag leven in het gebed. Voor Saul is het zo verdrietig geëindigd. Die vrouw heeft nog wel een maaltijd voor hem klaargemaakt. Maar de duivel heeft zich over hem ontfermd. En terwijl David staat bij dat afgebrande Ziklag, blaast Saul de laatste adem uit. Het is een waarschuwend voorbeeld, gemeente. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar die op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met Gods weldadigheden. Ja, zegt dat stemmetje van binnen, maar daar is bij David ook niks meer van te bekijken. Gemeente, ik wil er toch op wijzen dat Davids geloofsleven deze 2 jaar van omzwerven toch rijker is geweest dan nog wel eens wordt gedacht. Hij heeft namelijk in deze periode meerdere psalmen mogen dichten. 34, 56, 57, 142, 63 hebben we net gezongen. Ze zijn allemaal psalmen, die heeft hij de achterliggende maanden gedicht. Dan durf ik niet te zeggen dat die man ver bij de Heere vandaan leefde. Doch David. En ook nu laat de Heere zich niet onbetuigd. Voor die man die daar buigen moet onder het oordeel. Die vastgelopen is. En die moet zeggen, Heere, mijn onvermogen, mijn schuld, ik kan nooit meer koning worden, geef het maar aan een ander. En als die mannen die stenen gaan gooien, dan is het rechtvaardig, dan moet ik het hoofd eronder buigen. Dan doet u geen onrecht. Doch David, ja, weet u nog dat we het zeiden. Nou heeft hij als een schuldige zondaar een middelaar nodig die zijn schuld overneemt. Die de belofte van God gaat vervullen op grond van zijn borgbediening. Zo één heeft David nodig. En zie, in de oefening maakt God David het beeld van Christus gelijkvormig. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God, de Heere. Zijn God, dat was voor David geen misschientje. Dat had de Heer in zijn leven verklaard. Hij wist de weg. En hoe is dat volk van God als je de weg weet? Gaat de weg dan altijd automatisch open? Nee. Laat maar eerlijk zeggen. Ook als je de weg weet. Ja, juist als je de weg mag weten. Is het opengaan van die weg altijd weer een wonder. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. We lezen in het vervolg dat hij Abjatar gevraagd heeft de efod te halen. Wat was de efod? De efod was een bepaald teken wat de hoge priester mocht gebruiken. Een instrument om een teken te krijgen, misschien moeten we het zo wel zeggen. Om God in een eenvoudig ja of nee om raad te vragen. En bij die efod wordt verwezen naar de schouderbanden van de borstlap. Daar waren ingewerkt twee verdikkingen in die schouderbanden. De Urim en de Tumim. Of dat steentjes waren of dat ze daar iets mee konden doen. Het lot werpen. Mogelijk was het gewoon een symbool voor de namen. Urim en Tumim. Lichten en waarheden. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan vraagt Avedon, Abjatar zegt hij, wil je de efod hierheen halen? En Abjatar maakt zich los uit die kring van mensen die om David heen stonden. Heeft Abjatar ook een steen in zijn handen gehad? Weten we niet. Maar Abjatar komt met de efod terug. En hij gaat naast David zitten, ik stel het me maar zo voor. Met die efod, met die borstlap. Maar die 12 stammen van Israël, elk een steen hebben gekregen, in goud ingelegd. Ziet u hem zitten, David? Diep vernederd en beproefd. En Abjatar met de efod. Moest goed naar Abjatar kijken, je ziet het niet. Maar hij is de zoon van de hoge priester. Begrijp u? Als er in onze tekst staat, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Dan geloof ik dat we dit daarbij moeten betrekken. Om het goed te verstaan. Daar is Christus in zijn priesterlijke bediening. In de ambtelijke weg. Tot David overgekomen. En daar heeft David niet alleen meer gezeten. Maar is die bedienaar van het binnenste heiligdom. Hem trouw komen vergezellen met zijn raad. En heeft hij het bevestigd terwijl mijn oog op u. Gevestigd staat, doch David sterkte zich in de Heere zijn God, uw licht en uw waarheid. Dan gaat hij vragen of hij die Filistijnen mag inhalen. Ja, gemeente, maar met eerbied gesproken, ik geloof dat dat voor David vraag 2 was. Vraag 2. Wat was dan vraag 1? Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid. Daar mij uw gunst verbijt. Ja, zegt God. Ik zal u mijn licht en waarheid zenden. Ja, zegt God. Ik zal u mijn Christus geven tot uw deel. O, in uw nood, in uw ziels ellende, ik zal uw aangezicht kennen. Ik zal u de middelaar van het nieuwe verbond schenken onder de bediening van het priesterschap. Doch David sterkte zich in de Heere. Zij God. Wat is dat? Dat ik u zo op die bediening van Christus wijzen mag, gemeend in deze avond. Nu niet meer met de efod, nu niet meer onder de gedaante van een priester, maar door woord en geest. O, in die gedaante is hij hier in de kerk aanwezig en wil hij spreken van hart tot hart, ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. En dan gaat de bruid van Christus zingen, ziet hem, hij komt. Springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dan mag de kerk van Christus als David op de puinhopen van Ziklag in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. De Heere zijn God. Daar heeft die hoge priester de vrede met God in Davids hart verklaard. Daar heeft die hoge priester mogen dienen om stil getuigenis van Gods geest te doen neerdalen over Davids matte ziel. Kom, volk van God. Ben u in rouw? Is uw weg met doornen omtuind? Is je weg doodgelopen? Is het je klaagzang? Hebt gij uw barmhartigheid door uw gramschap afgesneden? Weet u geen antwoord als de smader zingt, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Hier is Christus en al de beloften God, zoveel als er zijn in Christus Jezus, zijn ze ja en amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Want dan meelij hebben met Gods kinderen. De jongeren weten het nog, met Saul moet je meelij hebben, want die eindigde bij de waarzegster. Die eindigde in de eeuwige dood. Met David, ja, ja zeker, het was geen makkelijke weg. Met David meelij hebben, oh ja zeker, dat mag hoor. Deernis hebben, met het lot van Gods kind en knecht, zeker, en toch. Je mag op David jaloers wezen, de Heere. Zijn God, toch, kindesheren, om de, door de nabijheid van Christus, in de gemeenschap van de geest, je te mogen sterken in de Heere, die trouwhoudende verbondsjehovah. De Heere, mijn God. Maar dan kunnen al die vrienden die je vijanden zijn geworden, geen kwaad meer doen en alle stenen die ze opheffen. Hoe zullen ze je ooit nog kunnen treffen? Ons staat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt ge zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet. De zegen is hem. Beschoren. O, zie je nou gemeente hoe Gods kinderen geoefend worden. En dan gaan ze het Paulus na zeggen. Ik heb niet voorgenomen om iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Omdat ze in de nood en in de verlorenheid en in de schuld en in de onmogelijkheid van hun leven. In hem hun heil, hun hoogst geluk. Mochten beschouwen, nog David sterkte zich in de Heere zijn God. Het slot van de geschiedenis, ik wil er kort over zijn. David heeft vrijmoedigheid gekregen om die Amalekieten na te jagen. En dat is ook gelukt. Ze hebben een grote buit gemaakt. En van de vrouwen en de kinderen was iedereen ongedeerd. Als de Heer iets doet, dan doet hij geen half werk. En dan zal hij maken dat ge u verwonderen moet. En David heeft toen, dat staat ook nog in dat hoofdstuk, je mag het nalezen, van die rijke buit ook delen gezonden aan zijn vrienden in Judea. Dat is wonderlijk. Dat moest natuurlijk ook in het geheim, stiekem. En toch is het een schone trek. Ik zal David niet kwalijk nemen hoor. Hij heeft ze een pakket gestuurd met levensmiddelen. Zijn vrienden in Juda. Hij heeft gezegd, komt, smaakt, ziet dat de Heere goede tieren is. Met de Heere kom je nooit bedrogen uit. Hij verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Daar eindigen we mee, gemeente. Ik zou het u allemaal wel willen laten proeven. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heer, uw woord mocht klinken, het is met gebrek gebracht. Wil het tekort vervullend uw zegenen. Vergezellen naar onze woning, opwachten als niemand op ons wacht. Maar ook uw hoede en trouw betonen de komende week. Heer, dan weet u ook van alle verborgen leed, van alle levenskruisen. Wat kan het een gedachte geven, ook als we vanavond stilstonden bij deze geschiedenis. Hoe uw weg ook is, als we u mogen overhouden, dan is het goed, voor eeuwig goed. Wil u dat verklaren aan de ziel en die er vreemdelingen van zijn? Heere verheerlijk, krachtdadig, uw genade. Tot eeuwig zielsbehoud, om Jezus wil. Amen. 34, het 11e vers zingen wij tot besluit. Psalm 34, dat is dus ook een van de psalmen die David in die periode heeft gedicht. De Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het 11e van 34. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.